Gemeente, ik heb een mededeling en die heeft betrekking op de collecte. Die is vandaag bestemd voor de kerk en vandaag is er dus ook een extra collecte voor de bouwkas. Volgende week zondag zal de collecte ook weer voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 59. Red mij, o God, uit vijands handen. Psalm 59, het eerste vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Exodus, het vijfde hoofdstuk, en we lezen daarvan de eerste 9 versen. Exodus 5, de versen 1 tot en met 9. En in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 11e vers van Psalm 35. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Maar Farao zeide: wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet, en ik zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden: de God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn en de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met pestilentie of met het zwaard. Maar de koning van Egypte, toen zeide de koning van Egypte tot hen: gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Gaat heen tot uw lasten. Verder zei de Farao: ziet, het volk des lands is reeds te veel. En zoudt gij lieden hen doen rusten van hun lasten? Daarom beval Farao tenzelfde dagen aan de aandrijvers onder het volk en deszelfs ambtlieden, zeggende: gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal der tichelstenen die zij gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hen opleggen. Gij zult daarvan niet verminderen, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende: laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Men verzware de dienst over deze mannen, dat ze daaraan te doen hebben, en zich niet vergapen aan leugenachtige woorden. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vindt u in het zojuist gelezen gedeelte uit Exodus 5. De tekst is het eerste en het tweede vers van dit hoofdstuk. Exodus 5 vers 1 en 2. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Maar Farao zeide: wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en ik zal ook Israël niet laten trekken. Wij zoeken eerst Gods aangezicht en wij bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. En wij willen ook nu vanmorgen weer aan Diane Kolle denken in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. En eveneens dragen we aan de Heere op Willemijn Valerius, die in de week die vandaag begint voor enige tijd weer naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam zal moeten. Laten wij samen bidden. O God van alle genade, wij zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur om van u een zegen, een onmisbare zegen te bidden. Want Heere, daar hangt het ook voor deze kerkdienst weer helemaal van af. Wat zouden wij al mensen in staat zijn te doen als het gaat om geestelijke zegen, om voordeel uit het woord, om de welstand van onze ziel, om geestelijke gaven, bekering en geloof, dan zijn wij toch wel helemaal op u de Heere aangewezen. Wij beschikken over die dingen niet. Dat hebben we nog nooit gedaan, dat zal ook nooit zo zijn, dat wij dat in onze eigen hand kunnen nemen. Dat blijft altijd afhankelijk van u, van wat gij wilt geven, wat gij wilt werken door uw Heilige Geest. En vanwege die afhankelijkheid, Heere, past het ons om tot u te komen en u te bidden dat gij ons in uw genade wilt gedenken. Als we dan afhankelijk zijn van u, laten we er dan maar tegelijkertijd bij bedenken en leg dat dan zelf ook maar in ons hart en doe ons dat ook maar diep beseffen, dat we naast afhankelijke schepselen ook nog onwaardige mensen zijn. Want we hebben het in ons hele leven op allerlei wijzen, met gedachten, woorden en werken, zo menigmaal uitgesproken en zo duidelijk betoond dat wij u niet kiezen en dat wij in uw wegen niet begeren te gaan en dat we uw wil niet begeren te doen. U komt met uw heilige geboden tot ons, Heere, en die zijn er elke dag, uw heilige wet. Elke zondagmorgen horen we die lezen, elke dag gelden die geboden. En zegt gij door middel van uw geboden hoe gij het hebben wilt in ons leven, hoe het zijn moet, hoe het behoort te wezen. Maar Heere, ons leven beantwoordt daar niet aan, bij lange na niet. Met al onze mogelijkheden, met alles wat wij als mensen in staat zijn te doen, hebben we tegen uw geboden overtreden. Onze daden, onze woorden, onze gedachten leggen daar getuigenis van af. En zo is ons leven één brok schuld. Door wat we tekort gekomen zijn en door wat we misdreven hebben. Heren, en als het daarom gaat, dan moeten wij inderdaad tot de gevolgtrekking komen dat u met alle recht ons kunt voorbijgaan, ons aan ons lot kunt overlaten en nog erger, ons aan onze dwaasheid kunt overgeven, ons kunt overgeven aan de keus van ons verdwaasde hart. En als u dat zou doen, Heren, dan is er geen redden meer aan. Dan zal onze weg eindigen in dikke duisternis. Heren, als we behandeld zouden worden door u naar wat we verdiend hebben, dan is er geen enkele verwachting. Daarom, Heren, leg het dan zelf inderdaad maar diep in ons hart En laten we het maar gevoelen voor uw aangezicht ook, zeker als wij tot u bidden, dat we gans en al onwaardigen zijn. En dat we vergeving nodig hebben. O, zoveel vergeving over die vele zonden en ongerechtigheden. En dat er alleen vergeving is in het bloed van de Heere Jezus. Heere, waar we naast dat bloed en buiten dat bloed om ook zouden zoeken, we zoeken tevergeefs en het is alles ijdel. En daarom, o God, zie ons nu aan in de Heere Jezus. En wil ons om zijnentwil nog een genadig en een barmhartig God zijn. Denk aan ons en hoor ons, omdat ge de voorbidding van de Heere Jezus nog wilt aanzien en wilt horen. Anders zou het ook niet eens kunnen, Heere. Maar nu hebt ge van uzelf gezegd dat u genadig en barmhartig zijt. En u hebt geopenbaard in uw woord dat gij uw Zoon gegeven hebt. En ge hebt hem toch gegeven met de bedoeling dat hij zaligmaker zou zijn. Dat hij voor verlossing, dat hij ook voor die vergeving zou zorgen. En hij heeft ervoor gezorgd. Hij heeft zijn bloed gegeven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft aan uw recht voldaan. Hij heeft alles volbracht, Heere. En op grond van dat volbrachte werk, op grond van die volkomen offerande, op grond van die gerechtigheid die hij heeft aangebracht, kunt u toch ook zondaren in genade aanschouwen. En al hebben ze dan nog zoveel wat hen schuldig stelt, en al is er nog zoveel waardoor ze buiten uw gunst verdienen te verkeren voor altijd, dan is er in Christus, in zijn offerande, in zijn gerechtigheid toch genoeg kracht tot behoudenis, Heere. O, laten we dan delen mogen in die genade dat u ons om Christus wil in gunst aanschouwt. Zegen zo uw woord. Als dat woord vanmorgen tot ons komt, Heere, geef dat het dan mag komen met gezag. Dat het dan mag komen in betoning van geest en van kracht. Dat het dan mag komen tot ons oor, maar ook verder, dat het mag doordringen in ons hart. En dat het uitwerking mag krijgen. Als dat woord vanmorgen tot ons komt, Heere, laat het dan niet aan ons voorbij gaan, aan niemand van ons. Maar dat het een ieder mogen aanspreken en met zoveel gezag en kracht aanspreken dat niemand onzer aan de greep van dat woord kan ontkomen. Leg gij zo beslag op ons hart, op ons hoofd, op ons denken, op ons spreken, op ons luisteren, op heel ons bestaan, maar vooral ook op ons hart, Heere. En wilt gij doen datgene wat nuttig, wat nodig, wat profetelijk is voor onze geestelijke welstand. Bekeer degene die onbekeerd zijn. En wilt gij uw volk bezoeken met uw heil en hen vertroosten met uw genade. Zegen gij zo uw woord, hier, maar ook overal waar het verkondigd wordt. Als het op deze dag op vele plaatsen nog mag uitgaan, Heere, kom daar dan in mee en geef er getuigenis aan. En doe het ervaren dat u ook op deze dag doorgaat met uw kerk vergaderend werk, met het toebrengen van zondaren en ook met het voeden en onderhouden en leiden en besturen van hen die u mogen kennen. Zegen gij alle die gij roept om uw woord uit te dragen en bekwaam hen tot die taak. Wilt gij gedenken aan alle die niet naar de kerk kunnen? Zegen ze, Heere, onze zieken, bezoek ze met uw genade, ook onze ouden en alle die door welke omstandigheden dan ook niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan. We willen ze aan u, de Heere, aanbevelen en u bidden om ze voor uw rekening te nemen. We vragen u dat voor Diane Kolle, die nog altijd in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam verblijft. Heere, er mogen goede berichten komen. Wilt u voortgaan met aan haar te denken en wilt u haar uw gunst bewijzen en haar herstel geven. en uw gunst ook in geestelijk opzicht aan haar betonen. Denk ook aan Willemijn Valerius, die weer een poosje opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dit keer in Rotterdam. Heere, laat zij daar niet alleen hoeven te zijn, maar wilt u daarbij haar zijn. En ook de middelen die daar gebruikt worden nog voor haar lichamelijk welzijn zegenen. Dat ze er baat bij mag hebben en dat ze ondervinden mag dat u hier ook aan haar denkt. Zegen ook haar ouders en geef dat ze in deze weg van nieuwe beproeving hun weg op u de Heere mogen wentelen. En op u mogen betrouwen en dat zij als ouders hun kind ook bij u kwijt mogen raken en in uw zorgen en uw bewarende hand veilig mogen weten. Laat zo uw gunst hun deel zijn en wilt gij gedenken aan allen die een moeilijke weg moeten gaan, die beproefd worden, die bedroefd zijn, die leed in hun leven kregen mee te dragen, die verdriet en rouw hebben. Heere, betoon u een genadig helper te zijn en laat de weg tot u mogen open blijven. Er zijn ook allerlei omstandigheden, Heere, waardoor we zo naar beneden gedrukt worden en zo alleen maar naar beneden kunnen kijken, dat we de weg omhoog niet meer kunnen vinden. Maar als er verdriet en moeite is, bewaar ons dan voor die moedeloosheid en geef dat wij toch telkens weer van u die genade mogen ontvangen om ons hart voor u de Heere uit te storten. Hoor ons zo nog, o getrouwe God, een barmhartige en genadige ontfermer, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 94, het tweede, het vierde en het negende vers. Hoe lang, Heer, zullen dan de bozen, hoe lange tijd de goddelozen nog huppelen vol van dartele vreugd? Zij zeggen stout op hun vermogen, de Heer slaat op ons, doen geen ogen, de God van Jacob merkt het niet. Wie helpt mij tegen al die bozen? Psalm 94, vers 2, 4 en 9. En intussen krijgt u gelegenheid voor de dienst der offeranden. Gemeente, het is dan zover gekomen dat Mozes samen met zijn broer Aaron, die hij onderweg ontmoet heeft, in Egypte is aangekomen. Hij had van de Heere opdracht gekregen, deze Mozes, om naar Egypte te gaan. Hij had allerlei bezwaren, begrijpelijke bezwaren, maar toch afkeurenswaardige bezwaren. De Heere heeft ze ook één voor één weggenomen, de Heere heeft hem gewillig gemaakt. De Heere heeft hem ook zijn broer Aaron doen ontmoeten. En dat zal ook wel een weerzien geweest zijn na 40 jaren. En toen hebben ze van elkaar begrepen hoe de Heere hen geleid had. En Mozes heeft met name aan Aaron ook verteld hoe de Heere hem verschenen was. En wat de Heere hem opgedragen, wat de Heere hem ook geopenbaard had. En ze zijn met z'n tweeën naar Egypte gegaan. En aan het slot van het vierde hoofdstuk van het boek Exodus wordt ons dan verteld dat ze bij aankomst in Egypte de oudsten van Israël hebben verzameld. En dat Aaron als de woordvoerder, want zo moest het, Aaron zou de woorden van de Heere spreken, Mozes zou het hem zeggen en Aaron zou het dan doorgeven, want Mozes had toch dat bezwaar gemaakt, u herinnert zich dat nog wel, dat hij zwaar van tong en zwaar van mond was. Wel nu, de Heere komt aan dat bezwaar van Mozes tegemoet door Aaron zijn woordvoerder te laten zijn. Aaron heeft dus de woorden Gods doorgegeven aan de oudsten en hij heeft ook die tekenen voor de ogen van de oudsten van Israël gedaan. En dan eindigt dat vierde hoofdstuk van het boek Exodus met deze prachtige tekst. En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Dus dat bezwaar dat Mozes al eens eerder onder woorden gebracht heeft toen hij tot de Heere zei, ze zullen me toch niet geloven, dat blijkt nu inderdaad een bezwaar te zijn dat niet hoeft te bestaan. Ze geloofden het wel en ze neigden zelfs hun hoofden en aanbaden. Ze hebben het als een wonder ervaren dat God nog naar zijn volk omzag. En dat de Heere ze zou gaan verlossen. En dat is voor Mozes en Aaron natuurlijk verblijdend geweest. Die eerste reactie die ze in Egypte ondervonden op hun boodschap. Het volk wees ze niet af. Het volk zei niet tegen hen, ach, maak ons alsjeblieft niet blij met iets wat toch nooit echt gebeuren kan. Spiegel ons geen verlossing uit Egypte voor, want we kunnen er toch niet in geloven. Nee, zo reageerden ze niet. Ze waren dankbaar, ze geloofden het en ik zei dat was voor Mozes en Aaron toch wel een heel bemoedigende ervaring. Maar toen kwam de opdracht om naar Farao te gaan. En dat is nog wat moeilijker. Toen moesten ze naar het paleis van de koning en dat was geen geringe zaak. De machtige tiran die over het leven van iedereen denkt te kunnen beschikken. Die het volk Israël nu al zoveel jaren heeft onderdrukt en uitgebuit. Nu moeten Mozes en Aaron naar hem toe om hem het woord van God te brengen. Om hem de eis van God voor te stellen. De eis dat hij zijn handen van Israël moet losmaken. En dat hij het volk des Heren moet laten trekken. En ze komen in het paleis. Wat er in Mozes hart omgegaan is, dat laat zich alleen maar raden. Welke herinneringen er bij hem boven gekomen zijn, nu hij weer terug is in die omgeving waar hij vroeger ook gewoond en geleefd heeft. Daar is hij immers opgevoed, daar is hij onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren. Daar heeft hij zijn plaats gehad zo lange tijd. De vragen komen ook boven in hun harten. Hoe zal Farao reageren? En toch, al weten ze dat ze nu op een hele gevaarlijke tocht zijn, al weten ze dat ze voor een hele zware opdracht staan, Toch is er in de tekst geen enkele sprake dat er bij Mozes of bij Aaron enige aarzeling zou zijn geweest. Nee, ze gaan dat paleis binnen, ze gaan naar de koning en ze leggen zonder enige aarzeling en zonder enige twijfeling aan deze koning de goddelijke eis voor. God geeft hen er moed voor en vrijmoedigheid. God geeft hen er kracht voor. En daarom komen ze niet stamelend en stotterend met een heel beleefd verzoek. Of de koning er alstublieft eens over zou willen denken. Nee, ze zeggen zonder enige verdere aarzeling wat Gods eis is. Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken. Duidelijk geformuleerd, duidelijker kan het natuurlijk eigenlijk ook niet. Zonder dat ze eromheen draaien. Alzo zegt de Heere, de God van Israël. En zo plaatst God zich in zijn woord tegenover Farao. En maakt God zijn rechten bekend aan Farao. Mijn volk, zegt hij. Het zijn uw slaven, Farao. Maar het is mijn volk. En die slavernij heeft nu lang genoeg geduurd. Door die slavernij is dat volk lang genoeg verstoken geweest van de normale eredienst, van de normale verering van hun God en Schepper. En door die slavernij zijn ze al jarenlang niet in staat geweest om hun God te dienen en om hun God een feest te houden. En dat moet veranderen. Vandaar de eis, zo geformuleerd, laat mijn volk trekken dat het mij een feest houde in de woestijn. En lezen we verder, dan ontdekken we in vers 3 dat dat om een feest van 3 dagen gaat. U denkt misschien, is dat eigenlijk wel een eerlijke voorstelling van zaken? Dat lijkt eerder op een list. Want het ging de Heere er toch niet om dat dat volk alleen maar 3 dagen vrij zou zijn. Dat ze een uitstapje mochten maken naar de woestijn. En dat ze daar feest mochten vieren. En dat ze daarna weer terug zouden keren. Zo lijkt het als de Heere zegt, laat ze mij een feest houden in de woestijn. En als dat alles is wat God op deze manier onder woorden brengt, dan verzwijgt de Heere toch nog wel het een en ander. Dan verzwijgt hij het belangrijkste. Het ging hem toch om de vrijheid van zijn volk. Het ging hem toch maar niet om 3 dagen vrijheid, maar om vrijheid voor altijd. Laten we er nu niet van uitgaan dat de Heere hier zomaar iets zegt. Laten wij uitgaan van de waarachtigheid Gods. Niet waar? God is waarachtig. En al wat God zegt is waarachtig. En God houdt zich niet op zoals wij met allerlei bedekte of wat ondergeschoven opmerkingen of vragen. De Heere is waarachtig in alles wat hij zegt. Hoe moeten we dat dan verstaan? Wel, God stelt deze eis omdat dat de voornaamste eis is. Het is tenslotte nog belangrijker dat het volk de Heere mag en kan dienen naar de vrijheid van hun eigen geweten, dan dat ze in andere opzichten een vrij volk zouden zijn. Hier ligt het accent. God wil een volk hebben dat hem dient. God wil een volk hebben dat alle vrijheid heeft om hem naar hun geweten en belangrijker nog naar zijn inzettingen te dienen. En nu vraagt hij aan Farao, nu zegt hij tegen Farao, nu eist hij van Farao, geef mijn volk nu eindelijk eens gelegenheid voor vrijheid van godsdienst. Daar heeft elk volk immers recht op. Om God te vereren zoals God dat heeft voorgeschreven. Daar mag geen mens in belemmerd worden. Dat is een van de eerste rechten die de Heere een mens wil geven. En als Farao dit weigert, als hij weigert om ze 3 dagen vrij af te geven, zodat ze de Heere kunnen dienen in de woestijn, als Farao ze dit weigert, dan onthoudt hij hen het meest wezenlijke, en dan kan de Heere met nog veel meer recht tegen de onderdrukking door Farao optreden en zijn volk helemaal bevrijden door een sterke hand en door een uitgestrekte arm. Het is dus geenszins een onredelijke eis. Het gaat om Gods rechten. Want als Farao het volk het recht onthoudt om God te dienen, dan onthoudt hij de Heere het recht om door zijn volk gediend te worden. En ze zijn zijn volk, zegt hij. Mijn volk. En durft Farao daar tegen in te gaan, dan maakt hij zich inderdaad nog veel rijper voor het oordeel. En de tekst maakt duidelijk dat Farao er inderdaad tegen in durft te gaan. En dat hij dat nog uiterst brutaal durft te doen ook. Hij zegt, hij reageert op die eis van de Heere. Wie is de Heere? Wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Wie is die God die jullie gezonden heeft, zoals jullie zeggen? Minachting spreekt er uit zijn woorden. Ik ken die God niet. Ik heb ook geen enkel respect voor hem. Ik heb ook geen enkele verplichting om hem te gehoorzamen. Als hij Israëls God is, dan moet het wel een machteloze God zijn. Want dan heeft hij het toch maar zonder iets te doen, zonder 1 vinger uit te steken, toegelaten dat dat volk nu al jarenlang als een volk van slaven hier in Egypte allerlei harde arbeid moet verrichten. Een God die zijn volk zo lang in de ellende laat zitten, dat is geen erge indrukwekkende God. Ik heb met hem niets te maken. En dan moet u dat nog maar verstaan tegen de achtergrond van de godsdienstige opvattingen die er in die tijd in Egypte waren. Want de Egyptenaren dienden de andere goden, dienden de afgoden. Maar volgens de Egyptische religie was Farao zelf ook een god. En Farao beschouwde zichzelf ook als god. Aan wie is hij dan gehoorzaamheid verschuldigd? Aan die God van de Hebreeën? Aan die God die al jarenlang geen enkel bewijs gegeven heeft van macht te hebben en invloed te kunnen uitoefenen? Aan die God zou hij moeten gehoorzamen? Geen sprake van. En daarom weigert hij ook uiterst definitief. Hij zal Israël niet laten trekken. Ook niet voor 3 dagen. Hij zal ze het recht niet geven om hun God te dienen in de woestijn. Hij zal ze het recht niet geven om naar hun eigen geweten de Heere de eer toe te brengen en een feest voor hem aan te richten. Met die God heeft hij niks te maken. En dat volk dat blijft gewoon hier. En zo toont Farao zijn minachting voor God. En zijn minachting ook voor de brengers van Gods boodschap. Want hij zegt tegen Mozes en Aaron, even verderop in vers 4. Gij Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van uw werken? Gaat heen tot uw lasten. Hij jaagt ze gewoon het paleis uit. Ze moeten maar snel weer aan hun werk. Ook zij zijn slaven. En zo heeft deze farao, deze machtige koning van Egypte, die door zijn macht ook helemaal verdorven is geworden, zo heeft hij zich door zijn hoogmoed laten verblinden. Wie is de Heere? Op die vraag zou wel een antwoord gegeven kunnen worden. Als hij die vraag gesteld had aan Mozes en aan Aaron op een andere toon, als hij gezegd dat u zegt dat u gekomen bent namens de Heere, de God van Israël. Vertel eens wat meer over die God, ik ken hem niet. Maar wie is hij dan? Als hij een serieus antwoord op die vraag had gesteld, had verwacht, Dan had Mozes, dan had Aaron daar wel van kunnen spreken. Maar Farao heeft geen belangstelling voor een antwoord op die vraag. Kijk eens, als er een andere koning zou zijn gekomen, ergens uit het oosten of uit het westen, als er een andere koning zou zijn geweest die een paar gezanten naar het paleis van Farao had gezonden en die daar de eis had gesteld: Farao, nu wordt het eens tijd dat u dat volk van de Hebreeën vrij laat uitgaan. Dan had Farao wel geluisterd. Dan zou hij daar serieuze aandacht aan gegeven hebben. Dan zou hij hebben onderzocht wie die boodschap zou hebben laten brengen. En wat voor macht die koning zou hebben gehad. En of hij van die koning gevaar zou hebben te duchten als hij weigerde. Maar nu het de Heere is, nu haalt hij zijn schouders op. Wat zegt hem de God van Israël? En hij neemt terstond een besluit. We lazen dat in het vervolg van dit schriftgedeelte. Hij neemt terstond besluit om krasse maatregelen te nemen. Hij is er nu tegelijkertijd van overtuigd dat dat volk te weinig te doen heeft. O, ze liggen onder zware lasten, dat is waar. Maar toch hebben ze kennelijk nog gezien om allerlei fantasieën de vrije loop te laten gaan. En ze hebben plannen gemaakt. Ze zitten op plannen te broeden om misschien toch een mogelijkheid te bedenken om vrij te kunnen zijn. En daarom, dat moet over zijn. Dan moet hun werklast maar verzwaard worden. En kregen ze eerder nog stro. Ze moesten, u weet dat, tichelsteden bakken. Zoveel per dag. Het aantal stond vast. Daar moesten ze aan voldoen. Dat aantal moest bereikt worden. Nu, vroeger kregen ze nog stro. De Egyptenaren leverden dat stro af bij de Israëlieten. Maar dat gaat ook veranderen. De Israëlieten moeten nu zelf de velden maar op om het stro te verzamelen dat nodig is bij het vervaardigen van die tichelstenen. Dus er moet veel meer werk verzet worden. En toch moet hetzelfde aantal stenen aan de avond van de dag afgeleverd worden. En zo zal Farao ze wel afleren om hun tijd in ijdelheid door te brengen. En zo eindigde de schriftlezing. Dan zullen ze het wel afleren om naar leugenachtige woorden te luisteren. En deze maatregelen die Farao neemt, die moeten terstond ook uitgevoerd worden. Daar mag geen tijd overheen gaan. Farao is zo gekrenkt, zo in zijn eer aangetast, dat hij niet duldt dat Israël nog ooit één ogenblik over vrijheid, zelfs over godsdienstvrijheid, fantaseert. Dat moet in de kiem gesmoord worden. Als hij nu te toegefelijk is, dan wie weet wat er van komen zal. En die onzin van een feest voor de Heere houden in de woestijn, hij beschouwt dat als onzin, moet ook maar terstond afgelopen zijn. Dat is ook ledig gang. Ijdelheid. Gijlieden gaat ledig. Je brengt je tijd in ijdelheid door. En als je de woestijn in wil om de Heere een feest te houden, dan zou dat het toppunt van ijdelheid zijn. Geen sprake van. Hoe Israël deze dingen heeft beleefd en hoe Mozes en Aaron deze reactie van Farao hebben beleefd, dat laten we verder onbesproken en daar hopen we een andere keer met elkaar over na te denken. Het blijven vanmorgen bij dit gedeelte uit dit hoofdstuk en we stellen ons de vraag, zoals we dat gewend zijn te doen, wat leren wij hier uit? Wat zegt het woord van God in dit schriftgedeelte ons in de situatie waarin wij leven? En het eerste dat ik u dan zou willen voorstellen is, uit dit gedeelte blijkt dat vrijheid van godsdienst een kostbaar grondrecht is. Niet waar, zo werd de eis geformuleerd. De Heere eiste voor zijn volk het recht om hem te dienen. Voor hem, zo staat het er, een feest te houden in de woestijn. Waarom in de woestijn? Waarom moet dat zo door Farao, door Mozes worden gezegd? Waarom vraagt de Heere voor zijn volk niet 3 dagen vrij af, zodat ze 3 dagen geen slavenarbeid hoeven te verrichten en zodat ze in Egypte hem dat feest kunnen houden? Wel, dat kan niet. Waarom niet? Omdat bij het feest dat de Heere bedoelt, En bij elk feest in Israël, en leest u daar de wetgeving die later volgt maar eens op na, omdat bij het feest in Israël altijd een offer hoort. Er is geen feest denkbaar, geen godsdienstig feest, of het nu Pasen of Pinksteren of Loofhuttenfeest is, of dat nu het Nieuwe Maansfeest is, of dat dat nu wat voor feest ook is. Er is geen feest denkbaar of er moet een offer bij gebracht worden. Een offer, nee, offers, meervoud. En als Israël in Egypte zo'n feest met offers en al zou gaan vieren, dan zou dat de Egyptenaren tot grote verontwaardiging gebracht hebben. Want bij de offers die Israël moest brengen, waren allerlei offers van dieren die in Egypte als heilig werden beschouwd. En daarom, de Heere wil die Egyptenaren daar verder ook geen aanstoot mee geven. En dus zegt hij tegen Farao: laat mijn volk trekken in de woestijn. Waar de Egyptenaren niet bij zijn, om ze daar de gelegenheid te geven mij een feest te houden en offers voor mij te brengen. God eist dus het recht voor Israël op dat ze vrijheid van godsdienst hebben. Om God te dienen naar hun eigen geweten? Nee, dat niet. Maar om God te dienen naar zijn eigen inzettingen. Zonder daarbij belemmerd te worden, zonder daarbij iets in de weg gelegd te krijgen. Om God te dienen zoals God gediend wil wezen. De Heere stelt zijn wetten en hij wil de ruimte scheppen, de gelegenheid geven dat zijn volk hem overeenkomstig zijn eigen inzettingen dienen en eren zal. En hier hebben we, zo zei ik, met een van de meest kostbare grondrechten te maken die God aan mensen geeft. En in de dienst des Heren niet gebonden te worden door antigoddelijke en antichristelijke machten die zeggen: nee, zo wil ik het niet, zoals God het wil, maar het zal gebeuren zoals wij dat willen. En nu vormde Farao zo'n antigoddelijke en antichristelijke overheid. En hij had er daarom ook helemaal geen besef van dat er bij dat volk van de Joden behoefte zou kunnen bestaan om de Heere te dienen. Niet alleen maar in hun eigen huizen, niet alleen maar op hun eigen knieën, maar dat ze behoefte zouden kunnen hebben om de Heere te dienen samen met anderen, met het volk in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Hij had er helemaal geen idee van dat er bij het volk des Heren ook behoefte kan bestaan, en nu zeg ik het in termen van vandaag, om samen naar de kerk te gaan. En om samen onder het woord te zitten. En om samen de middelen der genade te gebruiken. En Farao is niet de enige overheid geweest die daar geen enkel begrip voor toonde. En geen enkel besef van had dat er bij het volk des Heren behoefte bestaat om God te dienen zoals hij gediend wil zijn. Ook in het opgaan naar de plaats van het gebed. Ook in het vergaderen rondom het altaar. Ook in het samen getuigen zijn van het offeren van een offer op het altaar. Ook in al die andere dingen die bij de openbare eredienst toen en nu hoorden. Na Farao zijn er vele van dergelijke overheden geweest die dat recht dat God aan zijn volk wil geven met voeten hebben getreden. Ook ons land heeft zulke perioden gekend. Wie enigszins thuis is in de geschiedenis van ons land en van ons volk weet dat en denkt met mij vanmorgen maar even aan de tijd van de Inquisitie. Ten tijde van de Spaanse overheersing, waarbij het degene die God wilde dienen naar zijn eigen inzettingen ook verboden werd. Waarbij er allerlei belemmeringen opgelegd werden. Wat een zegen dat God in ons land de vrijheid van godsdienst hersteld heeft. En dat we in een situatie mogen leven waarin er geen beperkingen worden aangebracht ten aanzien van die vrijheid. Dat wij God mogen dienen, ook in zijn huis, ook onder zijn woord, ook bij het gebruik van de genademiddelen. Alleen hebt u er wel erg in, gemeente, dat die vrijheid op het ogenblik ook weer bedreigd wordt. Hebt u er erg in dat er tendensen in onze samenleving zijn die eraan herinneren dat die vrijheid ook ingeperkt gaat worden? Ten diepste is wat dan genoemd wordt de 24-uurs-economie daar ook een symptoom van. Want de zondag moet verdwijnen. En de zondag zullen we kwijt gaan raken. Terwille van de economie, terwille van geld verdienen, terwille van een hogere levensstandaard, moet de religie het veld ruimen. Net als in Egypte. Net als in Egypte. Principieel is er geen verschil. Terwille van de tichelstenen en de bouw van de schatsteden moet de religie uit Israël verdwijnen. En hebben ze geen recht meer om God te dienen en om vrij af te krijgen om de Here te dienen in het heiligdom samen met het volk. Principieel is er geen verschil tussen farao en de paarse regering die we hebben. Principieel geen verschil. Aantasting van de grond. Oh, maar het is nog lang niet zover. Nee, dat is nog lang niet zover. Alle goede dingen komen langzaam, alle kwaaie dingen ook. Maar het is ten diepste een aantasting van het grondrecht. Zeker als er mensen zijn die vanwege de 24-uurs-economie straks ook hun baan misschien gaan kwijtraken. Omdat ze God toch meer gehoorzaam willen zijn dan de mensen. En hoe komt dat? Farao zei, jullie gaan ledig. En als je naar de woestijn gaat om God een feest te vieren, dat is alleen maar nutteloosheid. Dat is alleen maar ijdelheid. Dat is alleen maar lediggang. Godsdienst heeft geen nut. Godsdienst is ijdelheid. Zondags naar de kerk gaan, mensen. Wat een nutteloze bezigheid is dat. Die achtergrond, die gedachte zit op de achtergrond. Het is ijdelheid als een mens God dient en als hij daar ruimte en tijd en gelegenheid voor wil hebben. Als je een hoop psychische problemen hebt, dan zegt een psychiater wel eens tegen je, je moet eens een televisie aanschaffen. Je hebt eens wat verleidingen, wat verstrooiing nodig. Die dingen die leeg zijn, allerlei soorten van ontspanning en weet ik wat allemaal, die dingen die leeg zijn, die worden aangeprezen. Die worden nuttig geacht. Daar knapt de mens van op. Maar de dingen die God volmaakt, zijn woord, zijn dienst, het huis des gebeds, de inzettingen die de Heere gegeven heeft, waardoor hij onze verloren ziel wil helpen en redden, de middelen die hij geeft om onze hongerige harten te voeden, die worden als ijdelheid en als nutteloosheid beschouwd. Geld verdienen is veel belangrijker dan onder het woord zitten om onderwezen te worden in de heilgeheimen van Gods Koninkrijk. Je bedrijf oppeppen en nog veel meer mee kunnen doen, dat is veel belangrijker en veel nuttiger en veel verrijkender dan dat je onder de prediking van het evangelie zit of dat je God dient zoals hij dat heeft voorgeschreven. Er is niets nieuws onder de zon. Het is allemaal al hetzelfde als wat farao dacht en zei. De tijd is natuurlijk nog niet rijp dat het zo in ons land gezegd gaat worden. Maar als u goed luistert, dan hoort u dat het al wel gefluisterd wordt. Ja, wie is de Heere? Wie is die God dat we hem zouden gehoorzamen? Wie is die God dat wij aan zijn wetten gebonden zouden zijn? Wie is die God? En wat betekent dat gebod van die God? 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag zult gij rusten van uw arbeid. Wie is die God dat wij dat gebod zouden gehoorzamen? En daarom, wij mogen de Heere wel vurig bidden. En we mogen de Heere wel hartelijk smeken dat hij dat kwaad van ons zou willen afwenden. En als ze toch door moet gaan, dat we dan genade en standvastigheid mogen krijgen om inderdaad te volharden bij de gehoorzaamheid aan zijn inzettingen en zijn rechten. En dat wij niet zullen gaan leven besmet door de tijd, de geest van deze tijd. Dat we niet zullen gaan leven voor datgene wat voor handen en voor ogen is en wat we het grijpen en tasten kunnen en waar we onszelf, wat het aardse leven betreft, misschien vooruit mee kunnen helpen, terwijl we onze arme ziel laten verkommeren en verdorsten. Gemeente, tweede wat wij uit deze geschiedenis leren, dat is dat het afwijzen van de Heere en zijn eisen voortvloeit uit een miskennen van de Heere of een ontkennen van de Heere. Zie je bij Farao, hij wenst niet te voldoen aan de eis des Heeren. En hoe komt dat? Hij zegt het zelf, omdat hij die God niet kent. Wie is de Heere? Ik ken de Heere niet. Ik ken hem niet, maar hij zegt eigenlijk, ik wil hem ook niet kennen. Zojuist zinspeelde ik daar al op. Als hij hem had willen kennen, dan had hij aan Mozes gevraagd, vertel eerst eens wat meer van die God. Wie is hij eigenlijk? Vertel eens wat meer van hem. En dan had Mozes, of dan had Aaron ruimschoots gelegenheid gehad om Farao in te lichten. Dan hadden ze kunnen vertellen van de daden des Heren, zoals die in het verleden al geopenbaard waren. Dan hadden ze kunnen vertellen hoe die God is in zijn toorn en in zijn gramschap. Als die God in zijn toorn en in zijn gramschap reageert op de zonde, dan hadden ze het voorbeeld kunnen noemen van de zondvloed. Dan hadden ze het voorbeeld kunnen noemen van Sodom en Gomorra, die door de Heren waren omgekeerd. En ze hadden genoeg materiaal om Farao te laten zien dat deze God niet met zich laat spotten. En ze hadden genoeg stof om Farao op het hart te binden. Koning, verhard u niet tegen deze God. Want als u zich tegen hem verhardt, dan zult ge verbroken worden. Wie heeft tegen God gestreden en ooit vrede gehad? Maar ze hebben geen gelegenheid gehad om erover te spreken, want Farao was er niet benieuwd naar. En ze hadden de Heere ook kunnen laten zien, en daar waren ook genoeg bewijzen voor, als de genadige en de barmhartige God. Ze hadden kunnen wijzen op het voorbeeld van Noach, die in dat grote gericht dat God over de aarde en haar bewoners voltrok, gespaard gebleven is met zijn gezin in de ark. En is dat geen teken, is dat geen duidelijk bewijs van de goedheid, van de genade van God? Noach die genade vond in de ogen des Heren. Hoewel Noach in zichzelf ook niet beter was, ze hadden kunnen wijzen op het voorbeeld van Lot, die door de genadige hand van de Heren uit die steden Sodom en Gomorra verlost is. En die door de machtige daden van de Heere bevrijd is uit dat oordeel, omdat de Heere genadig en barmhartig is, terwijl Lot toch ook niet het schoolvoorbeeld van een godvruchtig mens is geweest. Er was op Lot namelijk ook nog wel het een en ander aan te merken. Maar toch, de Heere deed niet met hem naar zijn zonde. Er is bij God ook vergeving, er is bij God barmhartigheid. En Mozes en Aaron hadden het Farao ook kunnen zeggen, koning, hoewel ge zolang dat volk des Heren verdrukt hebt, als u nu zou willen beginnen te luisteren naar zijn stem, naar de stem van de God der Hebreeën, en als u nu u tot die God zou willen bekeren, dan is er bij de Heren ook voor u vergeving en barmhartigheid. Maar Farao heeft er niet naar gehoord, want hij had er geen belangstelling voor om daarna te horen. Ik ken de Heren niet en ik begeer hem ook niet te kennen. En toen weigerde hij. En toen zei hij, dat volk blijft hier. En geen gepraat meer over een paar dagen weggaan en een feest vieren. Integendeel, harder aan het werk. En zo is het vandaag bij vele mensen weer en nog. Wie is de Heer dat ik hem zou gehoorzaam zijn? Is de vraag die vele mensen stellen. Waarom zou ik hem gehoorzaam zijn. Wie vertelt me om te beginnen dat die God de enige God is? Wie vertelt mij om te beginnen dat de dienst van die God de ware godsdienst is? Er zijn zoveel godsdiensten in de wereld en er zijn zoveel religies en de een heeft gelijk volgens zijn eigen zeggen en de ander heeft ook gelijk volgens zijn eigen redenering. En zo in deze tijd van relativisme, in deze tijd van wat is eigenlijk waarheid, zijn er zoveel mensen die deze vraag hardop stellen of die hem zachtjes stellen, wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? Maar vergis ik mij als ik zeg dat dat toch eigenlijk ook de instelling van niet alleen maar vele mensen in de wereld is, maar dat dat ook de instelling van vele mensen in de kerk is. Mensen die er ook geen moeite voor doen om de Heere te leren kennen. En natuurlijk, het is Farao niet, hij heeft geen ongelijk als hij zegt, ik ken de Heere niet. Want dat is ook zo. En er is van nature geen mens, Egyptenaar of wat dan ook, die zeggen kan, ja, ik ken de Heere wel. Als we eerlijk zijn, dan zullen we allemaal moeten zeggen van nature, ik ken de Heere niet. Hij is een onbekende voor mij. Natuurlijk heb ik wel van hem gehoord. En ik heb van zijn woord gehoord en van zijn wetten en van zijn beloften. Maar ik heb hem nog nooit echt ontmoet. Ik ken hem niet uit ondervinding. Niet waar? Die vraag, dat zullen wij, als we eerlijk zijn, allemaal moeten zeggen. Zolang we in onze natuurstaat zijn. Maar de vraag is niet alleen, kent u hem? De vraag is ook, als u hem niet kent, en als u dat eerlijk moet bekennen, wat doet u er dan voor om hem wel te leren kennen? Hoeveel inspanning getroosten we ons om hem wel te leren kennen? Want hij is te kennen. Hij heeft zich geopenbaard. We hebben zijn zelfopenbaring gekregen, zonder dat we er ooit om gevraagd hebben. Maar wat hij van zichzelf openbaart en wat zijn woord van hem getuigt, dat interesseert een natuurlijk mens eigenlijk ook niet eens. En daarom nemen we de vrijheid om zijn wetten naast ons neer te leggen en zijn geboden te verachten. Wat heb ik daar nou mee te maken? Ik doe mijn eigen zin en ik ga mijn eigen gang. En ik volg mijn eigen opvattingen. Ziet u dat deze farao ineens vlak naast u zit in de kerkbank? Ziet u dat deze farao eigenlijk ook vertolkt wat er in ons eigen hart van nature leeft? Ik ga mijn eigen gang, zei farao ook. Met die God, niks mee te maken. Hij kan dit zeggen, hij kan dat zeggen. Ik doe toch mijn eigen zin. Hij mag zeggen, en dan passen we dat op onszelf maar toe, dat we dit niet mogen en dat we die weg moeten gaan en dat we het zus. Maar ik heb een andere keus gemaakt. Ik heb een andere voorkeur. En die volg ik. En dat komt ten diepste omdat God een onbekende voor ons is. Nou wilde farao ook niet weten wie hij was. Maar denk eens even met mij over het feit dat farao intussen al heel wat jaren wel weet wie deze God is. Want er komt voor elk mens een moment dat hij God leert kennen. Wanneer is dat voor farao geweest? En vanaf dat ogenblik hoefde hij nooit meer te zeggen wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen. Wat was dat moment waarop farao, deze farao, de Heere leerde kennen? Toen de wateren van de Schelfzee weer terugvloeiden in hun pad. En toen farao verdronk in de zee. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Dan kom je voor God. Als je als een onbekeerd mens, die nooit echt ernst gemaakt heeft met de vraag, wie is de Heere? Heere, mag ik u kennen en openbaar u zichzelf aan mijn ziel? Als je als een onbekeerd mens sterft, Dan zul je op dat moment weten en volop weten wie God is. En dat het een God is met wie niet te spotten is. En dat het een God is die vonnis velt. En dat het een God is die zijn recht dat gekrenkt is en zijn wetten die vertreden is aan de zondaar zal wreken. Toen heeft Farao het geweten, wie is de Heer? Toen hij op die vragen die God hem ging stellen geen antwoord meer kon geven, toen zat hij er ook niet als koning die van zichzelf ook nog kon denken dat hij een God was in de diepst van zijn gedachten. Toen stond hij daar als een ellendige zondaar, als een vijand van God en van zijn volk. Bedenkt u dat wel eens, dat er een moment komt dat wij weten zullen wie God is. Is het juist ook in het licht daarvan niet dringend nodig om de levenstijd die God ons geeft te gebruiken, om tot hem de toevlucht te nemen, om bij hem genade te leren vinden, om van hem te weten wie hij is, voor een verloren zondaar, voor een overtreder van zijn wet, wie hij is in Christus, ja vooral in Christus, want in hem heeft hij zich geopenbaard. Zouden we er geen werk van maken als we nog onbekeerd voortleven? Zouden we er niet vandaag mee beginnen om er ernstig werk van te maken? Om die God die we niet kennen te leren kennen met gebruikmaking van zijn openbaring. Met gebruikmaking van wat hij van zichzelf gezegd heeft. Toen hij zich geopenbaard heeft als schepper, als rechter, maar ook als die genadige God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die het in Christus bewezen heeft dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij leven zou en zich zou bekeren. En dan in de derde plaats, gemeente, en dat lezen wij ook in dit schriftgedeelte. Als de Heere gaat verlossen, dan wordt pas goed ondervonden hoe sterk de duivel is. God is met het verlossingswerk begonnen. Met die opdracht had hij Mozes en Aaron naar Egypte gestuurd. Dit is maar het begin. Vrijheid van godsdienst opeisen voor dat volk. Maar de Heere gaat meer doen en hij gaat meer bewerken. Hij is begonnen met het verlossingswerk. En dat voelt Farao goed aan. En dan, juist dan, neemt Farao vergaande maatregelen. En wordt de verdrukking van Israël in Egypte nog eens oneindig veel zwaarder. Ze moeten er niet meer aan denken. Ze moeten 's morgens bij het opstaan zo snel mogelijk naar hun slavenwerk. En als ze er de hele dag geploeterd en gezwoegd hebben, dan moeten ze, als ze thuiskomen, in één keer uitgeput van al hun zware arbeid in slaap vallen, zodat ze nooit meer één gedachte zullen hebben aan vrijheid. Dat zal Farao wel tegenhouden. En niet zonder reden is deze Farao heel wat keren en volkomen terecht als een beeld van de duivel gezien. De duivel zat ook achter hem. De duivel stond altijd achter zijn stoel. En de duivel fluisterde hem ook altijd in zijn oor wat hij doen moest en wat hij laten moest en wat hij zeggen moest en wat hij niet zeggen moest. Farao was een willoos instrument in de hand van de duivel. Wat hij doet met het volk des Heren, wat hij deed en wat hij nu doet en wat hij van plan is te gaan doen, dat is regelrecht bedacht in de hel. Zoals Farao werkt, werkt de duivel ook. En dat doet hij altijd. Als God een mens de boodschap van verlossing laat horen. En God liet Israël in Egypte de boodschap van verlossing horen. Die oudsten die hadden het gehoord en ze waren er diep dankbaar voor geweest. God heeft zijn volk gedacht. God heeft hun verdrukking aangezien en ze hebben het hoofd gebogen en ze hebben aangebeden. Als God een mens de boodschap van verlossing laat horen, dat er bevrijding is, dat er vergeving is, dat er genade is. Als God met het verlossingswerk gaat beginnen, als een mens door het evangelie echt gaat ontdekken zijn nood,
Als hij begeerte gaat krijgen om uit zijn nood verlost te worden. Als een mens door het werk van de Heere, ook door het werk van de Heilige Geest, in zijn leven leert vragen voor het eerst om barmhartigheid en om goddelijk ingrijpen, dan gaat de duivel pas goed aan het werk. Zolang wij onbezorgd voortleven, kan de duivel ons ook wel betrekkelijk met rust laten. Hij heeft ons toch in zijn macht. Zolang wij ons om de welstand en de geestelijke welstand van onze ziel niet bekommeren, maakt de duivel zich niet zo druk. Zolang de dienst van de zonde ons bekoort, hoeft de duivel zich ook geen zorgen te maken dat hij ons kwijtraakt. En dan laat hij ons betrekkelijk ongemoeid. Maar niet zodra gaat het evangelie kracht doen. Niet zodra wordt de mens onrustig gemaakt. Niet zodra gaat een kerkganger, of het nou een oudere of een jongere is, ontdekken dat het waar is wat God in zijn woord zegt, namelijk dat wij verloren zijn. En als we zo blijven en zo doorreizen tot aan het eind van ons leven, dat we dan voor eeuwig verloren zullen gaan. Niet zodra wordt die ontdekking gedaan. En niet zodra klinkt het evangelie van Gods genade, dat er bij de Heere doen aan is en dat de Heere een weg geopend heeft. Niet zodra ziet de duivel een mens na de kerkdienst eens een ogenblik in de afzondering gaan om de Heere te vragen: Heer, ik heb dit, ik heb dat gehoord, heilig het aan mijn hart, bekeert u mij. Verlos me van de banden waarin ik gebonden zit. Geef mij een nieuw hart, geef mij een hart om u te vrezen. Niet zodra doet de duivel die ontdekking dat de mens ernstig gaat worden, ernstig gaat luisteren, de Bijbel nodig krijgt, het gebed gaat bidden tot God, of hij verdubbelt zijn activiteiten. Zo is het altijd ondervonden. Zo heeft Paulus het ondervonden. Als het gebod kwam, ja, dan gaat hij voelen wat dat in zijn leven te werk, teweeg brengt. Dan wordt het ook moeilijker, dan worden we ook hoe langer hoe meer gewaar. Hoe zwaar en hoe sterk de banden zijn waarmee we gebonden zitten. En hoe moeilijk het is om ons te concentreren, dan wil je wel. En dan begeert je hart het ook. En soms dan krijg je je hart een ogenblik mee. Maar dan komt er ook weer zoveel anders op je af. En dan liggen er weer andere dingen die je verstrikken en die je bezighouden. En waar de duivel zijn hand in heeft. En waar de duivel zijn invloed doorgebruikt. Om ons gebedsleven weer te doen verschrompelen. En onze lust om de Heere te vrezen en te zoeken weer te doen verdwijnen. En de mens gaat ontdekken hoe moeilijk het is en hoe onmogelijk het is. Ja, hoe onmogelijk het is om zich echt van harte tot God te bekeren. Een ogenblik heb je daar die begeerte toe gehad en je hebt het gevoeld en dat woord dat heeft je geraakt en je hebt er net als die oudste van Israël onder gebogen en je hebt je erover verheugd en je hebt gedacht, oh, maar nou is er voor mij ook nog een mogelijkheid. En je zou die mogelijkheid gaan gebruiken en je hebt de Heere gesmeekt en de duivel komt erop af met influisteringen, met beschuldigingen, met verlokkingen, met verleidingen. En wat je zo graag zou doen en wat je je voorgenomen had en waar je mee begonnen was, dat ligt als het ware weer helemaal verschrompeld. En onmachtig ten neer. Hoe kan er dan ooit verlossing zijn? Ja, dat kunnen ze zich in Israël ook af gaan vragen. En dat hebben ze zich afgevraagd daar, dat volk in Egypte. We hopen er volgende week meer van te zien. En we zullen het zo wel leren moeten dat het inderdaad een onmogelijkheid is om bekeerd te worden. En een onmogelijkheid is om uit de greep van Satan los te komen. En dat het een onmogelijkheid is om God echt te leren kennen, van ons uitgezien. Onmogelijk. Hoezeer zijn we op de Heere aangewezen. En we moeten van Satan ook maar nooit meer iets goeds verwachten. Heb u dat in uw leven ook wel eens ondervonden, dat het zwaarder werd, dat het moeilijker werd, dat je erachter kwam dat er niet alleen maar door Gods genade ook wel eens een hartelijk en een goed voornemen in je hart kan zijn, Maar dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om dat uit te voeren, omdat er allerlei andere krachten aan het werk zijn die je er weer vandaan proberen te halen. Begrijpt u wel, dat is de tactiek van de duivel. Ik zei zo pas, als hij met een onbezorgd mens te maken heeft, dan kan hij hem verder vrij onbezorgd ook zijn gang laten gaan. Maar als er werkzaamheden gaan komen aan de genadetroon, dan moet de duivel oppassen. Want dan is die, dan loopt die gevaar dat hij hem kwijtraakt en hij wil hem niet kwijt. Hij wil hem vasthouden. En daarom die lust om te bidden moet gedood worden. Die begeerte naar het woord, die moet gedood worden. Afleidende gedachten moeten er maar in zijn geest komen. Zodat je misschien wel in moedeloosheid gaat zeggen, er komt van mij toch niks terecht. Nou, zo zijn ze in Israël ook gekomen. Moedeloos, er komt nooit wat van terecht. Kent u dat? Kent u dat inleven ook van eigen nood, meer nog dan vroeger, en van eigen onmogelijkheden, meer nog dan eerder. Dat inleven van, wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Er komt nog vlees en wereld bij. Kent u dat? Verloren zijn in je eigen waarneming. Onmachtig zijn om iets tot je zaligheid toe te doen. Eén ding mag moed geven. En daar eindig ik mee. Waar de Heere begonnen is. En hij is hier begonnen. Waar de Heere begonnen is. Om het werk van de verlossing zelf ter hand te nemen. Daar zal hij, al zijn er duizend onmogelijkheden, en al is er nog zo'n machtige farao, en al is er nog zoveel hellemacht op de been, waar God begonnen is, de zaak van zijn verloren volk, de zaak van een aanmächtige slaaf der zonde, ter harte te nemen en ter hand te nemen. Daar zal God niet rusten, voordat hij alles volbracht heeft. Amen. We zingen Psalm 74, het 21ste vers. Wij danken. Heren, we zeggen u ootmoedig dank voor het feit dat u ons uw woord ook vanmorgen weer hebt doen horen. En u ging dat woord voor een groot deel over goddeloosheid en zonde en verzet tegen u en ongehoorzaamheid. Farao is voor onze aandacht geplaatst. Als de man die in brutaliteit durfde vragen, wie is de Heere? Ik heb met hem niets te maken, ik zal hem ook niet gehoorzamen. En daarin is dan getekend, heren, wat de natuurlijke mens is. Daarin is ook ons beeld van nature getekend. En dat moet ons wel diep vernederen. Dat moet ons ook tot schuld worden. Met de bedoeling dat het ons tot schuld zou worden, hebt u het ons ook laten voorstellen. O God, laat het ons inderdaad in verootmoediging voor u doen buigen. We zijn niet anders in de grond van de zaak dan deze Egyptische koning. Dat is ook onze instelling. Wie is de Heere? Ontdek ons daaraan, opdat wij begeerig mogen worden meer en meer en dieper om u te mogen kennen. Met name zoals u zich geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En als Satan dan zijn activiteiten zou gaan verdubbelen, Heere, en de lasten zou gaan verzwaren, en ons het meer en meer onmogelijk gaat maken om te geloven dat er nog doen aan is, geef ons dan toch te vertrouwen dat wat gij begonnen zijt te doen, door u ook voltooid, volmaakt zal worden. Dan zult u niet rusten voordat u al het werk volbracht hebt en voordat heel uw volk behouden is. Heere, wij bidden van u dat gij uw woord wilt heiligen aan ons hart. En wat we u ook ootmoedig en hartelijk en dringend bidden willen, Heere, is dat u ons zou willen verlossen van die farao's mentaliteit, die het volk des Heeren niet gunt om de Heere te dienen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Dat wil de farao niet. En dat wil de goddeloze overheid ook niet. Een overheid die met u geen rekening houdt. Die alleen maar materiële belangen ziet. Die alleen maar naar beneden kan kijken. Die alleen maar een wereld heeft waarin de horizon gezien wordt. En waarin geen weg naar boven meer bestaat. Zo'n overheid zoals wij nu ook hebben, die heeft het ook allang op de vrijheid. De vrijheid om u de Heere te dienen naar uitwijzen van uw woord begrepen. En daarom, Heere, zijn er bedreigingen. En worden de dingen die in de toekomst misschien nog veel grotere vormen aan gaan nemen, in onze tijd al voorbereid. Zoudt u daar ons voor willen bewaren, o God? En zoudt u willen geven dat die listen en die lagen verijdeld worden? We hebben er geen recht op. We hebben als volk u ook op het hoogst misdaan. We zijn allemaal van het heilspoor afgegaan. En als u ons overgeeft in een verkeerde zin, zouden we u van onrecht niet kunnen beschuldigen. Maar Heere, doe nog hetzelfde als wat u in ontferming over Israël deed. En geef nog ruimte. Geef nog gelegenheid en blijf die schenken, ook wat de toekomst betreft. Dat niemand bedreigd zou worden. Niet alleen wat zijn aardse bestaan betreft, maar ook wat zijn geestelijke welzijn betreft. Laat de helse farao niet toe om ons te beroven van dat heerlijke recht wat u voor uw volk claimt, om u de Heere te dienen naar uitwijzen van uw woord. O God, wij vragen u, bekeer ook degene die over ons gesteld zijn. En doe hen ook vragen naar u. Als zij met hun mentaliteit ook uitspreken, wie is de Heere, dat we hem zouden gehoorzamen. Heere, breng hen dan in confrontatie met u, zodat ze het niet meer durven zeggen, maar zodat ze ook voor u buigen en voor u vallen. Zoals dat beloofd is, ja, al de vorsten zullen zich voor u buigen en ze zullen vallen voor u neer. Geef ook in dat opzicht gebed onder uw volk en laten we de dingen niet over ons heen laten komen, Heere, als iets wat onafwendbaar is of als iets waarvan we zeggen, zullen we later wel zien. Laat het ons tot de binnenkamer brengen en laat het ons uitdrijven tot u ook de nood van land en volk. Om u de Heere te smeken, om gedachten des vredes over ons te denken en niet des kwaads. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 34, het tiende en het elfde vers. God zorgt als het leed genaakt en de Heer verlost en spaart.
Thank you.
gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.